Ik wil graag met jullie een gedeelte lezen uit de Filippenzenbrief, maar voordat we dat doen, stel ik voor dat wij een kort moment van gebed nog hebben. Trouw God en Vader in de hemel, uw grootheid hebben wij mogen bezingen, de liefde die u geeft, het voorbeeld dat wij mogen zijn. U roept ons op, Heere God, om licht te zijn, om zout te zijn, Heere God, om getuig te zijn, om elkaar de voeten te wassen zoals u dat bij uw discipelen heeft gedaan, zoals u het heeft voorgedaan. Heere God, maar zoals we hier zitten, mogen we ook ontvangen van u. En u wilt delen uit uw woord, de rijkdom van uw woord. En ons gebed is dat u daardoorheen zult spreken. Ons gebed is dat u het woord wilt openen in onze harten. Dat we zullen zien, niet alleen met onze menselijke ogen, maar juist ook met het geestelijke oog. Heere God, werkt u daardoorheen met de kracht van uw Heilige Geest. Dat is ons gebed in de naam van Jezus. Amen. Ik lees met jullie een gedeelte uit Filippenzen 1. En we lezen de versen 12 tot en met 30. U kunt het meevolgen op de beamer. U ziet het thema is een blijvend evangelie. Daar zullen we vandaag niet blijvend bij stilstaan, maar wel even. In de hoop dat het jullie tot opbouw mag zijn zoals we net hebben gebeden. En daar staat het volgende. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel meer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heer door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarom verblijd ik mij, zal ik mij ook verblijden. Sorry. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover lezen wij. Je moet er wat voor over hebben, Jeffrey. Zo'n stap zetten. Ik ga je niet de kaas van het brood eten. Straks ga jij zelf jouw eigen verhaal daarbij vertellen. Waarom je, net als Paulus, want eigenlijk is het maar een raar figuur, zit er in de gevangenis en kan alleen maar blij erom zijn. En hij zit in de gevangenis omdat hij gelooft in Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij zit in de gevangenis omdat iemand hem ergens van beschuldigd heeft. En zoals het hoort te gaan, dan moet dat onderzocht worden en wordt dat voor een rechter gebracht. En daar komt dan een uitspraak op. Is die schuldig of is die onschuldig? En je moet er maar wat voor over hebben. Ik vind Paulus eigenlijk, als ik dit verhaal lees en ik zou niet geloven, dan zou ik me een rare snuiter vinden. Iemand die alleen maar loopt te benadrukken hoeveel hij lijdt aan de ene kant, maar aan de andere kant hoe blij hij daarvan wordt. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar van lijden word ik niet heel erg vrolijk. En ik stel me zo voor dat als jullie lijden, wat voor lijden het ook mogen zijn, of dat nou lichamelijk is, of dat je met jezelf in de knoop zit, dat je een moeilijke tijd hebt, of problemen hebt, op wat voor manier dan ook, ik word daar niet vrolijk van. En ik schat zo in dat jullie daar ook niet vrolijk van worden. Maar Paulus wel. En Paulus heeft blijkbaar een enorm geheim. Nou, ik weet niet of we erachter gaan komen, maar we gaan in ieder geval ons best doen om te kijken wat hij daar hierover zegt. Ik zei al, hij is in gevangenschap. Het blijkt dat hij ten onrechte beschuldigd is, maar dat gebeurt ook nog wel eens vaker. Maar uit voorzorg zat hij in de gevangenis. En Paulus gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de mensen die hij daar dan ontmoet, toch iets te vertellen over het evangelie. Een evangelie is het goede nieuws over de Heer Jezus, dat hij gekomen is om de zonde en de schuld van mensen te dragen, zodat wij vrijgesproken mogen worden, zodat wij mogen horen dat hij voor ons leven gestorven is, zodat wij een nieuw leven krijgen, zodat wij met God weer in het reine staan. Dat er tussen ons en God helemaal niks meer is wat ons daarvan weerhoudt. We kunnen gewoon met God praten in gebed. En Paulus is daar blij over, zo blij dat hij het aan iedereen wil laten weten. En hij is dus in de gelegenheid, hij spreekt zijn gemeente toe, want die gemeente zal zich best even zorgen maken over Paulus. Want Paulus kennen ze goed. Paulus heeft die gemeente daar gesticht in Filippi. En zoals dat gaat, als je elkaar goed kent en je hoort dat hij in de gevangenis is geraakt, dat zou mij ook zorgen baren. Nou, dat is bij de gemeenteleden ook zo. En hij wil ze als het ware geruststellen, maak je geen zorgen. Ik zit wel in de gevangenis, maar we maken er gewoon het beste van. Een beetje de kracht van het positieve denken moet je daarbij voorstellen. Alleen dan net iets anders. En hij zegt, niet alleen bij mij, want het gaat niet om mij, maar wij, we zitten hier met een groepje in de gevangenis. En we zijn heel vrijmoedig hier aan het praten over wie de Heere God is. We zijn vrij om daarover te spreken. En misschien wel juist door de omstandigheid. En dank God daarvoor. Hoe geweldig dat is. Dat mensen gewoon durven te praten over wie de Heer Jezus is. Want laten we eerlijk zijn met z'n allen. Als wij over straat lopen, dan zouden er nogal wat hobbeltjes moeten zijn voordat we iemand zomaar durven aan te spreken en te zeggen, joh, heb je wel gehoord dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis is gehangen? Dat zouden we niet zomaar doen. Omdat we misschien denken dat mensen dat helemaal niet willen horen. Dat zou kunnen. Of omdat we denken dat ze boos kunnen worden als ze dat vertellen. Dat kan ook. Of omdat ze er geen tijd voor hebben. Dat kan natuurlijk ook, dat ze gehaast zijn. Maar wat voor reactie dan ook. We zouden denken, laten we het maar niet te veel vertellen. Deze broeders, samen met Paulus, ze praten erover alsof ze over het eten praten. Zo gemakkelijk. En hij gaat proberen uit te leggen in drie delen eigenlijk waarin hem dat nou zit. En hij begint met te vertellen me over de bron van waaruit je kunt putten als je over de Heer Jezus praat. Want zegt hij, kijk, er zijn mensen hier in de omgeving, die zijn er wel blij mee dat ik in gevangenschap zit. Er zijn zelfs medebroeders, mensen die ook naar de kerk gaan. En dan moet je je bij afvragen of het dan wel echte broeders zijn. Want die denken, als wij nou vertellen over de Heer Jezus en wij hebben daar succes mee, dan maken we daar mooi even lekker Paulus jaloers mee. Dat dachten ze. Staat er. Niet bepaald de juiste redenen om iets te vertellen over de Heer God. Toch? Lijkt mij niet het juiste motief. Maar zegt hij, er zijn ook mensen die uit een hele andere bron putten. Namelijk uit de liefde. In vers 15 lezen we dat er predikers zijn die het juiste motief voor ogen hebben. Ze doen het met het oog op liefde voor andere mensen. Het enige wat zij willen is dat ook zij die ontmoeting met de Heere God zullen krijgen. Dat de Heere God groot gemaakt zal worden ook in hun leven. En dat daar de overwinning die we straks ook, waar we straks getuigen van mogen zijn bij Jeffrey, dat die ook bij die anderen gaat plaatsvinden. Daar kan ik wel iets mee. Een drijfveer. heel diep kan zitten. Ik ga ervan uit dat jullie dat verlangen ten diepste ook zeker hebben. Dat dat je drijft, dat er iets in je is dat zegt in jezelf. Maar ik zou het ze wel graag willen vertellen. Ik zou toch zo graag willen dat ook zij weten wie de Heer Jezus nou is. Want ik weet wat voor enorme rijkdom dat met zich mee kan brengen. Dus er zijn predikers met verkeerde motieven en met de juiste motieven. De een uit de verkeerde bron, de andere uit de juiste bron. Maar hoe dan ook, zegt Paulus, en toen moest ik wel even lachen. Het maakt niet eens uit, want Christus wordt gepreekt. Dus of je het nou uit de verkeerde motieven doet, of uit de juiste motieven, het resultaat is in ieder geval dat er over de Heer Jezus wordt verteld. Dat is wel een bijzondere opmerking. Je kunt zelfs mensen hebben die vooraan staan hier op zondagmorgen, iemand zoals ik, ik hoop dat u mijn motieven niet in twijfel trekt, maar mensen zoals ik kunnen hier staan, waarvan je denkt, nou, ik ben een beetje een gladjakker of zo. Noem maar wat. Of dat je iets proeft bij die persoon, dat is niet helemaal juist. Maar hoe dan ook, als die persoon over de Heer Jezus praat, zegt Paulus. Top. Niks van aantrekken van die persoon. Het gaat om wat hij zegt. En blijdschap lijkt daarin een soort sleutelwoord te zijn voor Paulus. Trouwens, als je de hele brief leest, dan lees je meer dan 30 keer hoe blij Paulus wel niet is. Dus de bron moet goed zijn, als uit de bron en de bron, daarmee bedoelen we de Heer Jezus Christus, als dat goed zit, dan komt die prediking verder wel goed. Dan moet er ook nog een doel zijn, want de eeuwige waarom-vraag, die hebben jullie, die heb ik ook. Trouwens, ik vergeet wat. Dit ging over de bron. Maar nou het doel, het eeuwige waarom-vraag, waarom zit ik toch hier, kunnen we ons zo voorstellen, toch? Dat we onszelf die vraag stellen. Waarom moet dit nou weer gebeuren in mijn leven? En daar straks vertelde nog iemand over. Waarom gebeurt het dat zo iemand verdrinkt? En dan had die schoolmeester natuurlijk nooit zo'n antwoord mogen geven als die heeft gegeven. Maar die vragen stellen wij onszelf. Iedereen heeft daarmee te maken. Of je nou jong bent, of je bent ouder. Er komen momenten dat je zegt, waarom gebeurt dit? En Paulus gaat die vraag ook beantwoorden. Wat zegt hij in vers 20? Zodat in alles ook altijd Christus groot gemaakt zal worden. Dat is het enige doel waar Paulus mee bezig is. Kun je je voorstellen dat je zo in het leven staat, dat je geen enkel ander doel meer hebt dan alleen nog maar dat de Heer Jezus groot gemaakt wordt. En de Heer Jezus groot maken, dat betekent gewoon heel veel over hem vertellen, over wat hij voor geweldige dingen heeft gedaan. Je kunt ook jezelf willen groot maken, maar je kunt ook de Heer Jezus groot maken. Je kunt vertellen hoe fantastisch het is wat hij heeft gedaan. En Paulus betrekt dat op zijn eigen leven. Dat doel wat ik heb, die waarom-vraag, die beantwoord ik in elke situatie. Het kan zijn dat ik ga sterven. Nu ik hier in gevangenschap zit, als die uitspraak straks de verkeerde kant uitvalt, dan kan het maar zo zijn dat ik zal gaan sterven, dat ze me ter dood veroordelen. Maar als dat gebeurt, dan ga ik naar de Heer Jezus Christus. Geweldig toch? Zegt hij. Dat zegt Paulus. Want bij de Heer Jezus te zijn, dat is het beste wat je kan overkomen in het leven. Maar het kan ook zijn dat ik blijf leven, dat ik word vrijgesproken. En dat ik bij de mensen mag blijven. En dat ik zelfs bij de gemeente waar Paulus nu toen aan schreef, dat hij daar weer naartoe kan gaan. En zegt hij, dat is ook best belangrijk, want het is ook voor de Heer Jezus. Het is ook voor de Heer Jezus, omdat ik jullie dan nog meer kan vertellen en uitleggen hoe je nou met die Bijbel om moet gaan en hoe je nou moet omgaan met die boodschap van dat geweldige goede nieuws, dat evangelie. En hoe je daarmee moet leven. Wat er ook gebeurt, het is om God groot te maken. Maar, Jeffrey, en nou komt de uitdaging. Hij heeft wel een boodschap aan die gemeente daar. Het is wel mooi wat ik hier zit te vertellen. Het is wel mooi dat ik er blij mee kan zijn in gevangenschap, vrij uit te spreken over wie Jezus Christus is. Maar daar hoort wel iets bij. Want het is wel de bedoeling dat jij met jouw leven, niet alleen met wat je zegt, maar in alles wat je doet, of alles wat je laat, elke keuze die je maakt, laat zien. Ik wil de Heer Jezus volgen. Ik wil zijn getuige zijn. En hij trekt opeens die rechtszaak naar een veel hoger niveau. Het is niet meer de rechtszaak van Paulus die daar wordt aangeklaagd, maar het gaat om, uiteindelijk om hoe je tegenover God staat. Wil jij voor de Heer Jezus getuigen? Het is alsof je wordt opgeroepen in een rechtszaal en tegen jou wordt gezegd, en hoe kijk jij tegen die Heer Jezus aan? En dan is het aan jou om daar een antwoord op te geven. Aan ons allemaal. Aan ons allemaal, zegt hij, leef dus in eenheid met elkaar. We moeten een eenheid met elkaar zien te vormen. Nou, dat is een flinke uitdaging. Sterker nog, hoeft niet eens ook maar een sprankje van angst in je hart te zijn. Dat hoort ook bij het evangeliewaardig wandelen, zoals Paulus dat dan noemt. En het maakt niet eens uit welke omstandigheid het is die er in jouw leven of in jullie leven als gemeente voorkomt. In alles vertrouw op de Heere God. Geef een getuigenis met je leven, met je woorden, met je daden, met je kleren, met je keuzes, met je, hoe je op school gedraagt, met, noem het allemaal maar op. Want leven met God is een leven zonder compromis en dat sluit helemaal aan, dat zullen jullie straks horen, bij het getuigenis wat Jeffrey ook geeft. Toen hij gedoopt werd, plaatste hij op Facebook zo'n prachtige tekst en hij gaf er een eigen uitleg bij en hij zei, de stap die ik nu zet, dat betekent dat ik geloof in de Heer Jezus. Dat betekent dat ik er helemaal voor ga, dit hele boek van kaft tot kaft helemaal serieus wil nemen. En dat er geen letter verkeerd aan is. Daar wil ik voor gaan. Dat is een leven zonder compromis. Maar het is natuurlijk niet alleen belangrijk dat je dat op Facebook laat zien, maar straks ook in je verdere leven. En ik zeg het tegen jou, maar ik herinner ons er allemaal aan. We hebben een grote verantwoordelijkheid met elke stap die we zetten, met alles wat we doen. Om iets zichtbaar te maken van wie de Heer Jezus is. Want dan ben je bezig, net als Paulus, hem groot te maken. Ik ga het kort houden, Jeffrey. Ik ga al afronden. De persoonlijke opdracht die ik jullie vanmorgen zou willen meegeven. Die klinkt in het getuigenis van deze hele brief. En lees hem maar eens een keer, het is niet zo ontzettend veel. Lees de Filippense brief maar eens door. Wees altijd blij. Nou, dan heb je al een flinke uitdaging. Wees altijd blij. En probeer te ontdekken wat Paulus' geheim daarin is. Lees die brief nog maar eens een keer. Want wat er ook gebeurt, de wereld kan op zijn kop gaan staan. Het evangelie blijft en God blijft. En dan maakt het niet meer uit, om nog even aan te sluiten bij ons boekje van deze week. Dan maakt het niet meer uit in welke vorm je dat vertelt. Dan maakt het niet meer uit of je dat linksom of rechtsom doet. Als je het maar vertelt en als je de inhoud maar juist overdraagt. Dat is het enige belangrijke waar je op hoeft te focussen. De vorm waarin doet er helemaal niet toe. Het is maar verpakking. En ik hoop, ik weet niet of er vanmorgen mensen zijn die niet in de Heer Jezus geloven dat deze boodschap jou aanspreekt. En dat hij tegen jou zegt, dat evangelie is er ook voor jou. Dat je mag aannemen dat de Heer Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gegaan. En dat een geweldig leven, als je dat gaat aannemen en mag gaan geloven, een geweldig leven voor je in het vooruitschiet stelt. Niet een geweldig leven als in zonder problemen, dat durf ik niet te beloven. Ik durf zelfs te zeggen dat het misschien wel wat moeilijker gaat worden. Maar als je die stap zet, zul je een rijkdom leren kennen. Die niemand jou anders kan geven dan God zelf. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Maakt niet uit hoe verkeerd je leven ook is gegaan. Maakt niet uit welke keuzes je tot nu toe hebt gemaakt. Het gaat om die ene keuze die je wel kunt maken. Die je hele leven kan veranderen. En die ene keuze is, ja, ik wil laten zien dat ik geloof in de Heer Jezus. Laten we met elkaar God danken. Trouw God en Vader, wat een geweldig evangelie. En er zit een rijke boodschap in wat we vanmorgen gehoord hebben. Misschien begrijpen we hem nog niet helemaal. Misschien snappen we nog niet helemaal hoe dat precies werkt. Misschien hadden we nog iets meer uitleg willen we hebben of iets meer praktische tips en tools. Maar hoe het ook zij, Heere God, we richten ons op u in dit dankgebed. En we vragen u of u ons daarbij wilt helpen. Want we hoeven het niet per se in dat half uurtje te horen, maar we geloven dat u met ons meegaat in het leven. Dat u met ons doorgaat in het leven. Dat u ons laat zien wie u bent. En mijn gebed is, Heer, dat iedereen zoals die hier zit, dat hij dat mag gaan ervaren in zijn of haar eigen leven. Dat hij mag gaan zien hoe geweldig het is om u te gaan volgen. Dat hij zich aangeraakt mag weten door uw geest. Dat u een realiteit wilt zijn in het leven. Dat u zegt, ik wil deel uitmaken van je leven. Nee, ik wil zelfs je leven leiden. En Heere God, mijn gebed is voor ons allen dat dat verlangen mag groeien. Sterker en sterker. En dat we ons daaraan mogen overgeven. Vader, ons gebed is ook deze morgen dat u ons daarmee wilt zegenen. Dat u ons daarmee wilt leiden. Dat u ons daarin wilt voorgaan. Vader, we leggen het voor u uit genade en in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik denk dat het tijd wordt om even om te kleden. Wat dacht jij ervan? Zullen we dat maar doen? Dan gaan jullie zingen in de tijd dat wij ons omkleden, ons klaarmaken om zometeen het water in te stappen. En daarvoor laat ik het woord aan jullie over.